alle mensen die überhaupt geen Engels en Frans spreken, vertaalt Wycliffe Bijbelvertalers de Bijbel in heel veel verschillende talen in de wereld die dat nodig hebben. Nou, wij zijn Nelis en Bianca. Wij werken al zo'n 25 jaar, 30 jaar met Wycliffe Bijbelvertalers. Hebben jarenlang in Afrika gewoond. Hebben ook wel regelmatig wat over verteld hier. En we zitten nu in Europa omdat we in het internationale leiderschapsteam zitten. Mijn rol daarbij is om in deze veranderende tijd te zorgen dat de mensen die zich nog geroepen voelen om in Bijbelvertaalwerk te gaan werken, op een goede plek te laten werken. Ik weet niet, dat zullen jullie waarschijnlijk weten, maar zendingsorganisaties over de hele wereld krijgen steeds minder mensen. Vroeger waren dat er een paar honderd per jaar en nu zijn dat een paar tientallen per jaar voor sommige organisaties. Dus als het werk toch door moet gaan, wat doe je dan? Nou, een van onze antwoorden daarop is om te zorgen steeds meer lokale mensen bij het werk te betrekken. En niet alleen om te helpen bij het echte vertaalwerk, maar ook in leiderschapsposities en in trainingen en op alle niveaus in de organisatie. Maar we willen niet alleen lokale mensen, we willen ook echt samenwerken als het lichaam van Christus van de hele wereld, iedereen met elkaar samen. En dus de wat mindere mensen, wat minder aantallen mensen die nu komen vanuit Europa en Amerika, daar zijn we ook dan extra zuinig op. We willen een goede plek hebben die ook echt strategisch is, waar zij het ook echt goed kunnen doen. En dat is een van de rollen waar ik mee bezig ben. En een van de leuke dingen die ik net van de week of vorige week heb meegemaakt, is dat er een meisje uit Denemarken al een tijdje in het proces is van, ik wil eigenlijk wel met Wycliffe Bijbelvertalers werken, heeft ook taalkunde gestudeerd. Nou, waar dan heen? En nou is er in Oost-Congo, dus waar jullie van horen in het nieuws van hoe ellendig het daar allemaal is, daar is onze groep begonnen met, of nog niet begonnen, maar ze willen het komende jaar beginnen met een team van taalkundigen, wat verschillende taalprojecten gaat begeleiden in de taalkundige achtergrond van hun Bijbelvertaalwerk. Want het vertaalwerk is al begonnen, maar of gaat beginnen. Ze willen daar een stevige basis voor hebben. En daar hebben we taalkundigen voor nodig. En nou heeft dit meisje dus net geaccepteerd om daar volgend jaar naartoe te gaan. En het was een van de mooie momenten van de afgelopen week.
Ja, ook ik vond het weer heel bijzonder om hier binnen te stappen. Verschillende mensen die ons groeten zeggen van, hoi Nelis, leuk dat je er bent. Nou, zo vaak komen we niet en het feit dat meteen bij naam jullie ons kenden, dat is heel hartverwarmend. En ook heel bijzonder om die ondersteuning van jullie te ervaren voor het werk en voor ons persoonlijk. Dankjewel. Nou, zoals Bianca al zei, onze rol is sinds 2016 internationale betrokkenheid. Ik ben deel van het internationale directieteam. En dat geeft me een soort van plek op de eerste rij om te zien wat God wereldwijd aan het doen is. En dat is echt heel bijzonder als je dat ziet. Een paar weken geleden was er de internationale bestuursvergadering en dan vieren we wat er wereldwijd allemaal ook gebeurt. En een van de dingen die naar voren kwam, dat in het land waar wij 20 jaar gewerkt hebben, in Kameroen, waren er het afgelopen jaar 19 nieuwe Bijbelvertalingen klaargekomen. Nou, in één jaar. Nou, als je daarover nadenkt dat een Bijbelvertaling echt minstens 10 jaar vaak onderweg is, dan besef je hoeveel werk daarin gaat zitten en hoe bijzonder dat is. Nou, dat was echt een feestje waard, zeg maar. Tegelijkertijd is ook het vertaalwerk heel sterk aan het versnellen met nieuwe technieken en nieuwe ontwikkelingen. En dat is ook mooi om te zien. Ik was twee weken daarvoor op een conferentie van een team uit dat werkt in het Midden-Oosten en in de voormalige Sovjet-republieken. En daar hadden we het over AI, artificial intelligence. En je kan je voorstellen dat Bijbelvertaalwerk en AI best wel met elkaar te maken kunnen hebben. Heel veel gaat over vertalen. Alleen is het een stuk lastiger in talen waar je niet miljoenen pagina's tekst al hebt. In het Engels werkt dat heel mooi, in het Nederlands gaat dat ook wel. Maar in een taal waar nog niks gebeurt, is het een stuk ingewikkelder. Toch is die ontwikkeling gaande en is het heel bijzonder om te zien dat dat ook al een hele positieve impact heeft. Een van de dingen die we daar bespraken is dat er een teams bezig zijn nadat er een Nieuwe Testament vertaling is, dat die ingevoerd wordt in het systeem. En met behulp van algemene kennis die het AI-systeem heeft opgedaan over hoe talen werken, kan er dan een Oud Testament vertaling uitrollen. En dat werkt. Natuurlijk moet dat nog helemaal nagekeken worden. Het is een eerste versie. Maar in een dag heb je een eerste versie van je vertaling van het hele Oude Testament klaar dan. Nou, dat is onvoorstelbaar. En zo gebruikt God ook nieuwe ontwikkelingen in het zendingswerk. En het is mooi om dat te zien. Een van de citaten die in onze technische afdeling op de muur hangt is: God heeft computers uitgevonden voor het zendingswerk en de rest van de wereld mag het ook gebruiken. Nou, dat klinkt heel raar en tegelijkertijd is dat niet helemaal gek. Want God is zijn opdracht in deze wereld aan het doen. En hij gebruikt alle middelen daarvoor. Nou, ik vind die mooi. Ik hoop dat jullie die ook meenemen. En zo is God aan het werk in Bijbelvertaalwerk. Maar ook breder, wat wij mogen doen is Gods liefde communiceren in alle talen van de wereld. Zo werken we dus in 1600 verschillende talen wereldwijd. Bijbelvertaalwerk, maar ook dingen als traumaverwerking. Ook dingen als het gebruik van de Bijbel in het leven van alle dag. Ook hoe breng je de Bijbel nou bij het landbouwwerk wat al die kleine boeren vaak moeten doen. Nou, dat proces. Communicatie is daar altijd een deel van en communicatie in de lokale talen is wat wij daar mogen aanbieden. En daarmee is de impact van ons werk iedere keer weer ongelooflijk veel groter dan ik zelf vaak denk. En dat mogen we zien en voor jullie om dat te mogen ondersteunen is echt een voorrecht. Dank jullie wel.
Dankjewel voor jullie toelichting. We gaan collecteren inderdaad. Wycliffe, Bijbelvertalers eerste collecte en de Ark, de aflossing van de Ark is de tweede collecte. Graag voorgaan in gebed. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor wie u bent en uw trouw. Dank u wel dat we hier in alle vrijheid, hier in de ark bij elkaar mogen komen en uw lof mogen toezingen die u verdient. Dank u wel dat wij deze nieuwe week mogen beginnen met u. En dank u wel dat we mogen weten dat u naar ons luistert. We willen bij u komen om te danken voor de kampen. Dank u wel dat wij kampen mogen organiseren in deze gemeente en dat we zoveel jongeren en leidingen hebben. Dank u wel dat u de jeugd, het kinderkamp en de ankerkamp veilig heeft thuisgebracht. En we willen ook vragen of u ook de jongeren van de Meerpaal veilig wil thuisbrengen. Heer God, wilt u de zaadjes die zijn gezaaid in dit weekend zegenen? Wilt u vriendschappen zegenen, een lied of een regel, misschien wel in een praatje, een gesprekje bij het kampvuur, wat dan ook. Wilt u het gebruiken om de relatie met u te versterken? Het is vandaag ook wezenzondag. U zegt erover in uw woord in Johannes, ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. De leerlingen zijn verweest achtergelaten toen Jezus naar de hemel ging en de Heilige Geest nog niet was uitgestort. We kijken uit naar Pinksteren, naar de komst van uw Heilige Geest. Maar we willen ook vandaag stilstaan bij jongeren die als wees opgroeien. Wilt u hen laten merken dat u hen ziet en ook hun vragen en moeite ziet? Wilt u hen goede mensen geven om hen heen die moeders en vaders voor hen kunnen zijn? En we willen u danken voor waar dat al is gebeurd. We willen u ook bidden voor onze broers en zusters in Nairobi. Als rivieren overstromen, huizen wegspoelen en het leven bijna stilvalt. We begrepen dat er wel 1000 gezinnen zijn getroffen. Wilt u voor hen zorgen dat de regen ophoudt, dat er voldoende eten en medische hulp is en mensen weer kunnen gaan opbouwen en het leven weer het normale ritme kan krijgen. Dat kinderen weer naar school kunnen gaan, de activiteiten in de kerk weer kunnen doorgaan en zij weer tot zegen kunnen zijn voor hun en voor hun omgeving. Wij willen u ook bidden voor de jongeren die komend week gaan beginnen met de examens. Hoe ze er ook voor staan qua cijfers, dat ze mogen weten dat u met hen meegaat, het lokaal in. Geeft u hen de kracht om de leerstof goed op te nemen en de rust te bewaren als ze het spannend vinden. Wees u bij hen. We hebben net het verhaal van Bianca en Nelis gehoord over het werk van Wycliffe Bijbelvertalers. Wilt u ook dat werk zegenen? Wilt u ook Nelis en Bianca helpen in hun werk? Uw Bijbel is niet een boek met platte tekst, maar een heilig boek dat harten en levens kan vernieuwen en veranderen. Dank u wel dat we door de Bijbel u leren kennen en mogen lezen hoeveel u van deze wereld en van ons persoonlijk houdt. En wilt u dat iedereen in zijn eigen taal die liefde en dat woord mag lezen. En ik wil u ook bidden voor Hilde, dat ook zij vervuld van uw geest mag delen uit uw woord. En dat wij straks mogen luisteren, geraakt mogen worden en mogen begrijpen wat u ons wilt zeggen. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen.
Heb jij het wel eens meegemaakt dat een tekst of woorden jou intens raakte, dat iemand iets tegen jou zei of dat je iets las waar je niet omheen kon en dat je begreep dat er iets moest veranderen in het hier en nu? Vandaag lezen we over een koning die een boekrol vond en die geraakt werd, zo geraakt dat hij zijn kleren scheurde en op zijn knieën ging voor God. Ik wens je toe dat ook jij geraakt wordt door woorden van God, zodat je goed kunt leven in het hier en nu, met hem, maar ook met elkaar. We lezen zo uit het Bijbelboek Koningen. En we komen aan in 640 voor Christus, in Israël. Een groot deel van het land, dat noemen we Tienstammenrijk, was ingenomen door de koning van Assyrië. En de bevolking daar was verbannen of weggestuurd. En er waren nieuwe volken in dat gebied komen wonen. Het overige gebied, dat heet Juda, met als hoofdstad Jeruzalem, werd bestuurd door koning Josia. We lezen uit 2 Koningen 22 en 23, maar ik lees niet alle versen, want het is best een heel lang stuk. Ik kies er een aantal uit. En we beginnen met de tekst waarin een belangrijke boekrol gevonden wordt. Koning Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd. 31 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jedida, de dochter van Adaja uit Boskat. Hij volgde in alle opzichten het voorbeeld van zijn voorvader David en hield zich daaraan. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer. In het 18e jaar van zijn regering stuurde koning Josia zijn hofschrijver Safan, de zoon van Asaljehu, de zoon van Mesullam, met de volgende opdracht naar de tempel van de Heer. Ga naar de hoge priester Hilkia en laat hem met zilver klaarleggen dat door het volk ten bate van de tempel is afgedragen en door de priesters die de ingang bewaken in ontvangst is genomen. Dat zilver moet ter hand worden gesteld aan de bouwmeesters die met het werk aan de tempel belast zijn. En die moet het weer overhandigen aan de mensen die bezig zijn de bouwvallige gedeelte van de tempel te herstellen. De handelswerklieden, bouwers en metselaars, zodat ze balken en gehouwen steen kunnen aanschaffen om de tempel te repareren. Ze hoeven geen rekening over te leggen over het zilver dat ze ontvangen, want ze zijn door en door betrouwbaar. De hoge priester Hilkia zei tegen de hofschrijver Safan: ik heb hier in de tempel van de Heer een boekrol gevonden met de tekst van de wet. Safan nam het boek in ontvangst en las het. Daarop ging hij terug naar de koning om verslag uit te brengen. Hij zei: uw dienaren hebben het zilver dat in de tempel bewaard wordt tevoorschijn gehaald en overhandigd aan de bouwmeesters die belast zijn met de herstelwerkzaamheden aan de tempel van de Heer. Vervolgens vertelde hij dat priester Hilkia hem een boekrol had gegeven en hij begon de koning eruit voor te lezen. Bij het horen van de tekst van het wetboek scheurde de koning zijn kleren. Hij beval priester Hilkia, Achikam de zoon van Safan, Achbor de zoon van Micha, de hofschrijver Safan en zijn persoonlijke dienaar Asaja: ga te wille van mij en heel het volk van Juda de Heer raadplegen over de inhoud van de boekrol die we gevonden hebben. Want het kan niet anders of de Heer is in hevige woede ontstoken omdat onze voorouders zich niet hebben gehouden aan wat er in dit boek staat. En ze hebben niet gedaan wat ons is voorgeschreven. Door het lezen van die boekrol begrijpt Josia dat de leiders zich niet aan de regels van de Heer hebben gehouden. En hij wil de Heer om raad gaan vragen om wat hij gehoord heeft. En hij krijgt raad door middel van een profetes. En de Heer zegt tegen hem dat inderdaad zal gebeuren wat hij in de boekrol heeft gelezen. Het volk zal gestraft worden. Maar Josia, die zou dat niet meemaken. Hij zal sterven in vrede. En we zien vervolgens dat Josia overgaat tot actie. We lezen verder in hoofdstuk 23, vers 1 tot 6. De koning ontbood de oudsten van Juda en Jeruzalem. Met alle inwoners van Juda en Jeruzalem, de priesters en profeten, kortom de hele bevolking van hoog tot laag, begaf hij zich naar de tempel van de Heer. Daar las hij hun de tekst voor van het verbondsboek dat in de tempel gevonden was. Staande op het podium bekrachtigde hij ten overstaan van de Heer het verbond. Hij zwoer dat hij de Heer zou volgen en zich geheel en al zou houden aan zijn geboden, voorschriften en bepalingen, om zo het verbond dat in deze boekrol was vastgelegd met hart en ziel na te leven. Het volk sloot zich hierbij aan. Vervolgens beval de koning dat de hoge priester Hilkia met zijn plaatsvervangers en de priesters die aan het hoofd van de tempelwacht stonden, alle voorwerpen uit de tempel van de Heer moesten weghalen die voor Baal, Asjera en de hemellichamen waren gemaakt. Deze voorwerpen verbrandde hij buiten de stad, op het braakliggende terrein bij de Kidron, en de as liet hij naar Bethel afvoeren. Hij ontsloeg de afgodspriesters die door de koningen van Juda waren aangesteld om offers te ontsteken op de offerplaatsen in alle steden van Juda en in de omgeving van Jeruzalem. En hij stuurde de priesters weg die de offers ontstaken voor de Baal en voor de zon, de maan, de sterren, voor alle hemellichamen. Hij liet de Asjera-paal uit de tempel van de Heer verwijderen en buiten de stad brengen, naar de bedding van de Kidron. Daar werd hij verbrand en de resten werden verpulverd en over de begraafplaats van het gewone volk uitgestrooid. En als je dan verder leest in dit hoofdstuk, dan zie je hoe Josia alle afgodsbeelden verwijdert. Ook alle offerplaatsen worden verwijderd en al die slechte praktijken waarin de goden vroegen de mensen om om gunstig te stellen, zodat ze gedaan kregen wat ze wilden. En Josia doet dat eerst in Jeruzalem en vervolgens in Juda. En daarna gaat hij ook nog naar dat team stammenrijk, naar die andere volken die daar wonen. En hij rekent echt af met alles wat in en in slecht is en tegenover die ene God staat. Josia heeft nog meer gelezen. Hij las dat er ook Pesachfeest gevierd moest worden. We lezen verder vanaf vers 21. Toen beval de koning het volk, vier Pesach te ere van de Heer uw God, zoals het hier in het boek van het verbond beschreven staat. Sinds de tijd dat de rechters Israël bestuurden, was het Pesach namelijk niet meer op die manier gevierd. Ook niet in de tijd van de koningen van Israël en Juda. Pas in het 18e regeringsjaar van koning Josia werd in Jeruzalem weer op de juiste wijze Pesach gevierd ter ere van de Heer. Ook zuiverde Josia het land van geestenbezweerders, waarzeggers, huisgoden, afgoden, kortom van alle verfoeilijke praktijken die in Juda en Jeruzalem voortkwamen. Zo kwam hij na wat beschreven stond in de wetboek dat de priester Hilkia in de tempel van de Heer gevonden had. Met hart en ziel en inzicht van al zijn krachten trachtte hij de wetten van Mozes strikt na te leven en terug te keren tot de Heer, zoals geen van zijn voorgangers of zijn opvolgers ooit gedaan heeft. Tot zover de lezing. Laten we eerst eens terugkeren naar het begin van Josia's leven. Josia werd groot in een goddeloos huishouden. Zijn vader, Amon, die regeerde slechts 2 jaar. Hij werd door zijn eigen dienaren in zijn huis vermoord en de bevolking die wreekte zich op die dienaren en die zette Josia van 8 jaar op de troon. Dat moet toch een hele heftige situatie voor zo'n kereltje van 8 jaar geweest zijn. Zijn vader en ook zijn opa Manasseh waren hele slechte koningen. Ze stonden allerlei afgoden toe en de praktijken die daarmee te maken hadden. En ze gingen er zelfs in mee. Zijn opa die offerde zelfs een van zijn eigen zoons. Dus voor Josia moeten die afgoden enzovoort heel normaal geweest zijn. Maar als hij 16 jaar is, maakt Josia een andere keuze. Dat lees je in Kronieken. We weten niet zo precies waarom hij dat deed. Misschien was hij teleurgesteld in de goden of in het machtsvertoon van mensen, wat daarmee gepaard ging. In ieder geval weten we dat hij contact kreeg met de hoge priester Hilkia. En daar begon hij al met het opruimen van afgodsbeelden. En dat opruimen van die afgodsbeelden lijkt maar terug te komen in deze tekst. Het is voor de schrijver van de koningen in ieder geval belangrijk. Want de schrijver van de koningen beoordeelt koningen anders dan dat wij dat doen. Ik weet niet of u het mee heeft gekregen, maar onze koning Alexander die kreeg zelfs een 6,6 voor zijn voorkomen, voor zijn professionaliteit en vertrouwen. Maar daar kijkt die schrijver van de koningen helemaal niet naar. Hij kijkt puur en alleen naar de toewijding van de koning aan God. En we lezen dus ook niet zoveel over zijn sociale omgang met mensen. De profeet Jeremia vertelt daar wel meer over. Die zegt dat Josia eerlijk was en mensen goed behandelde. Hij zorgde ervoor dat arme en zwakke mensen goed behandeld werden en dat het goed in het land ging. Maar de schrijver van dat boek van Koningen zegt daar dus niks over. Hij zegt alleen of de koning goed deed in de ogen van de Heer of dat hij slecht deed in de ogen van de Heer. En hij ging er eigenlijk van uit dat wanneer een koning de Heer diende, dat het dan ook wel goed met het land zou gaan. En die positieve beoordeling, daar sloot de tekst mee af. Josia zette zich met hart en ziel in om de wet van God na te leven. Toen Josia op zijn 26e terugkwam om die afgoden en alles te vernietigen, wilde hij de lang verwaarloosde tempel gaan restaureren. En hij zette een commissie in het leven en die commissie ging voortvarend te werk. Met Hilkia als hogepriester. En die vond een boekrol. En niet zomaar één, een boekrol die in onze Bijbel Deuteronomium genoemd wordt. En in die tijd waren boeken helemaal niet zo verhandig als nu. Dus het was een hele bijzondere vondst. En het is ook zo'n belangrijke vondst dat er niets meer staat over de rest van de restauratie van de tempel. En Safan, die gaat voorlezen wat er in die boekrol staat. De reactie van Josia erop is werkelijk dramatisch. Stel je voor, hè, Savan die staat daar zo en die leest voor. Hoor, o Israël, luister naar de wet en de bepalingen. Oh, denkt Josia. Hoor, luister Israël. Josia begrijpt dat het gaat over God die spreekt tegen zijn volk. En hij is koning van dat volk, dus hij moet goed luisteren. Er klinkt verder. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie gered heeft uit de slavernij van Egypte. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Josia die wist wel dat afgoden nou niet goed waren. Hij had er heel wat verwijderd. Maar hij ziet de beelden voor zich van Asjera, van Baal, van de zon- en maanverering. Hij had het allemaal gezien. Wat zijn voorouders en landgenoten deden, was niet goed geweest. Dat staat ver van God vandaan. Het volk heeft zo lang en slecht geleefd. Het lijkt soms wel niet beter te weten. Savan die leest ondertussen verder uit de wet. Zie je erop toe dat je ernaar handelt. Zet je met hart en ziel en al je kracht in. Dan zal het goed gaan met jou en je zonen in het land. Maar als je de afgoden dient, dan zul je verdreven worden. Dan zul je omkomen. Josia die krimpt in één. Hij beseft heel goed dat dit gaande was met Israël. Maar Savan is nog lang niet klaar met lezen. En verderop gaat het over waarzeggerij. Over geestenbesweren. Gruweldaden. Josia wordt kleiner en kleiner. Waarzeggerij, geestoproepen, doden. Al die verschrikkelijke rieten die daarbij horen. Dat gebeurde ook in Israël. En zo leest Savan verder. En alles wat Josia hoort raakt hem tot op het bot. Josia had genoeg slechtheid gezien om te begrijpen dat Juda er nou niet goed voor stond. Net zo slecht als dat tienstammenrijk eerder, wat al verbannen was. En daarom scheurt hij zijn kleren van rouw en hij buigt zich neer voor God. Hij is intens geraakt door wat hij hoort en hij vraagt zich af, wat moet ik nu doen? In het begin vroeg ik het je. Ben je wel eens intens geraakt door iets wat je hoorde of wat je las? Misschien wel zoals Josia. Soms dan horen we of zien we iets waardoor we inzien dat we anders moeten gaan leven. Als we iets zien over uitbuiting van de aarde. Soms denken we dan dat het verstandig is om een stukje vlees te laten staan of ander soort kleding te kopen. Dan begrijpen we dat we iets moeten doen voor dat grotere geheel waar we deel van uitmaken. Maar het kan ook veel persoonlijker. Bijvoorbeeld dat het iets met onze gezondheid aan de hand is. En dat we horen dat we anders moeten gaan leven. Dat we iets moeten laten staan. Of juist moeten gaan sporten. Een vriendin van mij die overkwam zoiets persoonlijks. Ze had op zich een goed leven. Ze is getrouwd, heeft een kindje, leuk huis, leuke job. Eigenlijk kon ze alles wel doen waar ze zin in had. Maar één ding ging niet zo lekker. Haar huwelijk was vaak negatief en het sleepte maar voort. Er was nou niet echt sprake van een scheiding of zo, maar ik weet niet hoe lang ze het zo had volgehouden. En op een dag was ze bij iemand op visite waar ze niet zoveel kwam. Ze was even alleen daar in de huiskamer. Die ging naar boven vanwege een babytje dat helde. En ze liep naar de boekenkast toe. Ze zegt, normaal had ik dat nooit gedaan. Maar ja, even stilte, even tijd. En ze keek in die boekenkast en haar oog viel op een boek. Duizendmaal dank. En die tekst, die raakte haar enorm diep. En ze nam het boek mee naar huis. En het confronteerde haar. Het opende haar ogen. Ze zag in dat God niet ergens ver weg was, maar heel dichtbij, vlak voor haar neus, in de kleine dingen. Ze begreep dat ze zich daarop moest gaan richten. En ze richtte zich op hem, op God en de kleine dingen. Door dat te doen, viel viel er enorm veel wrok van haar af. Het kwam erop neer dat zij haar instelling samen met God veranderd heeft. Ze richtte zich voortaan op de positieve dingen en was dankbaar. Dat nam echt niet al die moeilijke en lastige situaties weg. Maar ze kon er anders naar kijken. Raken woorden voor haar. Duizendmaal dank. Net als Josia kwam ze dat boek zomaar tegen. Dus we moeten zomaar ergens op het juiste moment aanwezig zijn om toevallig goede woorden tegen te komen die ons leven kunnen veranderen. Wanneer je het mijn vriendin zou vragen, zou ze dat niet als toeval zien. Aan Josia kunnen we het niet meer vragen, maar ik denk dat beiden zouden zeggen dat ze de tekst niet toevallig tegenkwamen. De tekst is op hun pad gebracht. Het inspireerde hun om beter te gaan leven met God en hun omgeving. Ze zien het als een geschenk van God aan hun gegeven. Ook als woorden confronterend kunnen zijn. De boekrol van Deuteronomium krijgt verder grote aandacht in Josia's leven. Josia die vond het boek omdat hij de tempel wilde renoveren. De tempel is de plek die Gods aanwezigheid presenteerde. Josia had dus een lijntje met God. En ook wij zijn vandaag hier aanwezig in Gods huis. Of je luistert mee naar ons in Gods huis. Gods huis is een plek waar ook een lijntje met God is. En je hoort veel van zijn woorden. Die klinken in de Bijbel, maar ook in de liederen. En misschien ook wel in de gebeden en gesprekken die we met elkaar hebben. Ik denk dat hier juist heel veel voorbeelden te vinden zijn van woorden van God die ons kunnen raken. Dat ene lied waarvan je hoopte dat het vandaag gezongen zou worden of een andere keer, dat je al door de week had gehoord. Of die ene Bijbeltekst die al vaker voorbij is gekomen. Of die ene preek die bijgebleven is, die levensveranderend was. Of een kaartje waarop iemand iets had geschreven, bemoedigende woorden. Of juist door wat iemand tegen je zei tijdens de koffie. De tekst die Josia las, die kwam rechtstreeks uit onze Bijbel, uit het Oude Testament. Voor hem dus een bijzondere vondst, die boekrol. Maar voor ons is die tekst zo verkrijgbaar. Je kunt hem zonder moeite vinden. Je kunt de Bijbel openen. Hier achterin in de kerk liggen er een heleboel. Je kan er zo in pakken. Je kan het via je app lezen op je telefoon. Het is een cadeau aan ons gegeven. En het helpt ons in onze relatie met God en elkaar. En misschien verwacht je nu wel dat ik zo'n promotiepraatje ga houden om Bijbel te lezen. Dan zou ik jullie vertellen dat het goed is om iedere dag een stukje uit de Bijbel te lezen. Of om 's ochtends wakker te worden met de psalmen. Omdat het je dichter bij God brengt. Of dat het zo gaaf is om Bijbelstudie te doen. Of wanneer ik zondags een preek mag voorbereiden, dat je de naslagwerker erop naslaat en ziet hoe groot en hoe rijk God is. Dat je er veel plezier aan kan beleven om Bijbel te lezen. Maar ik weet niet of het jullie zou stimuleren om daadwerkelijk de Bijbel te lezen. Want we horen tegenwoordig dat het voor veel mensen toch wel lastig is om die Bijbel te pakken en te lezen. Want Bijbel lezen is niet meer vanzelfsprekend. Het kan best een opgave zijn of moeilijk te begrijpen wat je nou leest. Er zijn ook andere manieren om met de Bijbel om te gaan. Via de app kun je elke dag een Bijbeltekst krijgen. Je zou hem ook kunnen opzoeken en eromheen lezen. Er zijn liederen op Bijbelteksten gemaakt. Ik denk maar even aan de Bijbel in Song of The Project of Love. Zoek het maar eens op. Prachtige Bijbelteksten op muziek gemaakt. Je kunt een podcast over de Bijbel lezen, luisteren. Een tekst handletteren. En sommige mensen mediteren zelfs op Bijbelteksten. En er zijn vast vele meerdere mogelijkheden te vinden om naar de Bijbel te luisteren. Nogmaals, de Bijbel is een geschenk dat we van God hebben gekregen. Staan wij ervoor open om dat geschenk te ontvangen? Stel je nou voor, hè, je hebt dan zo'n tekst of zo'n woord van God ontvangen uit de Bijbel. Wat doe je er dan mee? Blijf je zitten op je stoel? Josia gaat na het vinden van die wet niet achteroverleunen. Hij deelt de tekst met de hele bevolking en hij stuurt aan op hervormingen in het Rijk. Met alles wat hij had, probeerde hij God te dienen. Hij probeerde het land tot inkeer te brengen. Weet je, wij zijn geen koning die Nederland hoeft te besturen. Maar ook de acties van Josia kunnen in onze leven zijn voorbeeld zijn. Het kan namelijk zijn dat we net als Josia af moeten rekenen met afgoden. Kwade dingen in onze levens opruimen. Ik denk aan het nastreven van macht, hoge prestaties of geld. Of dat er een verslaving is waarbij het niet meer gaat om de gezonde omgang met middelen, maar dat die ten koste gaan van onze relatie met God en met elkaar. Het kan ook zijn dat we onze gedachtegangen moeten aanpassen, zoals bij mijn vriendin. Stoppen met die negatieve woorden, met het voeden van de negatieve sfeer en richten op God. Op de dingen waarvoor we dankbaar kunnen zijn. Laten we de dingen opruimen die niet goed zijn. Ook in onderlinge relaties. Er een punt achter zetten en ons richten op dat wat er echt toe doet in ons leven. Op God en ons en elkaar. Laten we God lief hebben boven alles en ons naaste als onszelf. En dat mag jij doen in afhankelijkheid van God. Hij wil je vergeven door wat de Heer Jezus heeft gedaan. Ook als het niet goed is gegaan of dat je het verprutst hebt. Vraag hem te helpen en af te rekenen met wat niet goed is. En anders in het leven te gaan staan door het goede te doen. Verzoen je met hem en je omgeving. Er is nog een punt die we van Josia kunnen leren als we dan een woord ontvangen hebben. Josia betrekt het volk bij de vondst die zo belangrijk was. Hij ging op een pilaar staan en hij las de wet voor aan het volk. Hij deelde die tekst met anderen. En hij vierde ook Pesachfeest. Als nooit tevoren. Josia lukte het om iedereen naar Jeruzalem te krijgen en samen Pesachfeest te vieren. Dat was daarvoor nog nooit een koning gelukt. En ook hierin kan Josia een voorbeeld zijn voor ons. En ik denk dat je wel een beetje begrijpt waar ik nu naartoe wil gaan. Hoe gaaf was het voor mij om te horen van die vriendin dat duizendmaal dank haar zo geholpen heeft. Of dat iemand in de kerk vertelde dat hij hoopte dat een bepaald lied gezongen werd en dat het gebeurde. Of dat iemand in de week ervoor zijn oma had begraven en dat die tekst toevallig dezelfde zondag weer klonk. We hoorden het net, uw woord is een lamp voor mijn voet. Het is toch goed om samen op weg te zijn en door het woord van God samen geleid te worden. Laten we dan gaan, als Gods volk, onderweg, samen delend wat ons intens raakt. Samen feestvierend, maar ook samen Gods leiding zoeken als we woorden van hem horen. We gaan er zo over zingen. Tot slot. Josia werd intens geraakt door een tekst van de Heer. En wat hij hoorde, bracht hem tot actie. Ik wens je woorden van God toe op je pad. Dat ze je zullen inspireren en het goede brengen op de weg die je met God en elkaar gaat. Amen.